Goedenavond, welkom op deze gemeenteraad van 30 januari. Is verontschuldigd voor vanavond raadslid Fliep Gekiere. Wij hebben kennis genomen van de mail van 22 januari laatstleden, waarbij gemeenteraadsleden Sophie Mespreuve en Dirk Dummery hebben laten weten dat zij voortaan als onafhankelijke mandatarissen zullen zetelen. Punt 1. Gemeenteraad van 19 december 2019, notulen en zittingsverslag. Zijn er daar vragen of bemerkingen over? Nee, dank u wel. Punt 2. Zuidwest, aanpassing statuten projectvereniging, goedkeuring Schepen-Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangepaste statuten voor de projectvereniging Zuidwest goed te keuren. De gemeente is dus aangesloten bij de projectvereniging Zuidwest en de Raad van Bestuur van Zuidwest keurde op haar vergadering van 22 november 2019 de vernieuwde statuten voor de projectvereniging goed. Overeenkomstig de regelgeving van de intergemeentelijke samenwerking in het decreet lokaal bestuur wordt de gemeenteraad verzocht de gecoördineerde statuten goed te keuren.
Dank u wel. Zijn er vragen over? Nee. Dank u wel. Punt 3. Toetreding Polstok, Schepen-Goussé.
Goedenavond. Aan de gemeenteraad wordt hier ook gevraagd zich akkoord te verklaren met de toetreding van Polstok en bij gevolg over te gaan tot het aankopen van aandelen om vernoot te worden van Polstok. Polstok kent op vandaag 300 vennoten, waaronder lokale besturen, OCMW's, onderwijsinstellingen, intercommunales, politiezones en hulpverleningszones. Hierdoor kan ook deerlijk gebruik maken van de schaalvoordelen, zowel in zaken kostprijs als kwaliteit van de dienstverlening. De toetreding houdt geen verplichte afname van de diensten in, maar biedt maximale keuzevrijheid voor het bestuur om zodanig te kunnen beschikken over degelijke ondersteuning. Polstok staat ondertussen in voor adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enzovoort op de opdrachten die door de externe leveranciers worden uitgevoerd. Voor de gemeente Deerlijk komt dit neer op de aankoop van 24 aandelen met een totale waarde van €594,96. Dus per 10 fulltimes, er zijn er zo 80 in Deerlijk, moet er 3 aandelen gekocht worden, maal 24,79. Daardoor komen we aan €594,96. De brochure van Polstok zat erbij. Ik weet niet of er daar nog vragen over zijn.
Misschien die 594, is dat een eenmalige betaling?
Ja, eenmalige premie en dat is het. Ja. Dan ben je lid en zijn we eigenlijk, kunnen we de diensten nemen, raadplegen, maar zonder verplichting. Dus we kiezen ook wat dat we nemen daar, wat dat we kunnen aankopen.
En de meerwaarde voor Deerlijk, die het hadden vooral omtrent het personeel.
Ja,
het is dat de bedoeling dat zij gaan personeel zoeken eventueel, aanwerven? Of gaan jullie dat nog doen? Ja. Of gaat het meer over het opleiden?
Zij gaan dat eigenlijk volledig ondersteunen. Dus en je kiest zelf in wat je ondersteuning wilt. Is dat in advertenties online of is dat in functiebeschrijvingen? Dus dat gaat eigenlijk een samenwerking zijn. Zij kiezen ook welke leveranciers voor welke functie het best past.
Maar jullie hebben de eindbeslissing.
Ja, klopt. Ja.
Ik lees ook dat er daar inderdaad wat genoemd wordt. We spreken van politiezones, hulpverleningszones, intercommunales, bijvoorbeeld Havers of Fluvia, Leidal, zijn die daar ook vernoot van?
Ik kan daar nu niet op antwoorden.
Maar echt niet, want
wij
zijn
hebben dat eigenlijk.
Zover ik natuurlijk kan spreken in naam van Fluvia en in naam van de zone Havers, is dit punt nog niet aan bod.
Is dat een optie eventueel? Dan dat, allee, ik weet niet of dat dan een totaalpakket kan bekeken worden of zo.
Maar sowieso is de kostprijs, de aandelen per gemeente, allee, per dus dat doet er eigenlijk niet toe of dat ze wel of niet deelnemen. Maar het is nu gewoon zo dat de keuze bij ons genomen geweest is, omdat er eigenlijk door in bierjarenplan verschillende vacatures opengesteld gaan worden. En om ons daarin eigenlijk optimaal te ondersteunen, omdat eigenlijk onze interne personeelsdienst dat eigenlijk niet aan kan. Dat is eigenlijk de reden.
Leidal is vanop bij Polstok.
Het zijn allemaal aparte entiteiten, dus je kunt niet bundelen eigenlijk.
Ja. Verder nog vragen of bemerkingen? Vraagt er iemand de stemming over dit punt? Wordt het goedgekeurd? Dank u wel. Punt 4, visum financieel directeur, uitsluitingen, goedkeuring, Schepen-Hoessee.
Hier ook aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de uitsluiting van visumverplichting door de financiële directeur goed te keuren. Het gaat eigenlijk over de aanstelling van contractuele personeelsleden voor perioden van minder dan 1 jaar. Het gaat ook over de aanstelling van contractuele personeelsleden voor de periode van 1 jaar of meer, wanneer het de tewerkstelling betreft met toepassing van artikel 60. Want dat is eigenlijk vooral enkel voor het sociaal huis van toepassing. Dus dat zijn heel speciale statuten. En daarvoor is het ook voor het sociaal huis gemakkelijker om deze niet onder de visum te moeten plaatsen. Daarnaast worden alle voorgenomen verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kassastroom lager dan €8.500, hier ook niet aan verplicht. Dat wil ook zeggen dat contracten, bijvoorbeeld voor onbepaalde duur, jaarcontracten die €2.500 kosten, bijvoorbeeld voor onbepaalde duur, deze worden altijd op 4 jaar gezet. Dus dat is dan €10.000 en dan moet dat dan wel terug goedgekeurd worden. Nog vragen daarover?
Geen vragen hier rond. Niemand vraagt de stemming. Dank u wel. Punt 5, jeugdraad, samenstelling, statuten en huishoudelijk reglement. Goedkeuring, Schepen-Schelfhout.
Ja, aan de raad wordt dus gevraagd om zowel de samenstelling, de statuten als het huishoudelijk reglement van de jeugdraad goed te keuren. Jullie hebben dit allemaal kunnen inlezen. Belangrijkste wijzigingen, kleine wijzigingen, die opgenomen werden in die statuten en in het huishoudelijk reglement is het feit dat bijvoorbeeld iemand die in het verleden een 2-jarig engagement als voorzitter nam, nu ook na een jaar bijvoorbeeld zou kunnen stoppen. Waarom is dat? Omdat we merken dat bij de jeugd niet iedereen staat te springen om direct 2-jarig engagement op te nemen en om ze niet af te schrikken. Hebben we ergens opgenomen dat zij dat ook na een jaar bijvoorbeeld kunnen stopzetten. Eveneens is het zo dat als we geen voorzitter bijvoorbeeld zouden vinden, dat dan ook een procedure is ingeschreven die er vroeger niet in stond, waarbij dat de ondervoorzitter dan een aantal lopende zaken, een aantal maanden lopende zaken kan doen. Los daarvan gaat het met de jeugdraad heel goed en zijn er voldoende geëngageerde mensen en zit die altijd heel goed vol. Men wil gewoon proactief zijn, het is een voorstel die vanuit de jeugdraad komt, eventueel in de toekomst ook nog voldoende mensen te gaan motiveren. En dan kan je zien dat Siebe van den Bury de nieuwe voorzitter is geworden van de jeugdraad. Dus aan de raad wordt gevraagd om dit goed te keuren.
Zijn hier vragen of bemerkingen over? Nee. Dank u wel. Punt 6, zwembadreglement interne orde goedkeuring. Schepen van Esten.
Dank u, voorzitter. We hebben deze week de naamsbekendheid kunnen bijwonen van het zwembad, of de bekendmaking van de naam, beter. Natuurlijk, bij dat zwembad hoort ook een reglement, en dat is hetgeen dat nu voor ligt. Het reglement is voorgesteld door Faris. Faris heeft door zijn ervaring met hun andere zwembaden die ze uitbaten, ondertussen een vrij sluitend reglement dat ze als schabloon gebruiken voor alle nieuwe zwembaden. Dat reglement hebben wij in de stuurgroep bekeken en binnen de schepencolleges van zowel Anzeghem als Deerlijk. En nog kleine insteken gegeven, hoewel dat reglement al vrij sluitend is. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement zoals dat hiervoor ligt goed te keuren.
Tundi Dont.
De naambekendmaking was inderdaad een succes. Ook een heel mooi gevonden naam, waar dat ik denk zowel de inwoners van Anzeghem als Deerlijk zich zullen kunnen invinden.
Dat denk ik ook.
Dus proficiat alvast daarvoor. Bij het reglement enkele kleine vragen. U spreekt dat Faris, TMVW, zich het recht kan toe-eigenen om het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten en ook reservaties te annuleren, mm-hmm, voor zolang als nodig. En dan staat er ter beschikkingstelling van het zwembad aan derden. Wat moeten wij daar juist onder begrijpen?
Onder de reden of?
Wel, wat er wordt bedoeld met derden.
Dat zijn de vereniging, de losse vereniging, die kunnen het zwembad afhuren, bijvoorbeeld.
Maar stel dat er nu een reservatie loopt over een hans schooljaar, bijvoorbeeld, van een bepaalde vereniging. Dan nog kan Faris beslissen van op een bepaald moment die reservatie te annuleren. om aan een andere vereniging toegang tot het zwembad te verlenen?
Volgens de regel van het reglement kan dat inderdaad. Natuurlijk, Faris doet dat enkel maar als wij dat vragen aan zich eerlijk. Voor bepaalde redenen. Stel dat wij daar vinden dat er daar een reden voor is dat we een bepaalde vereniging willen uitsluiten in plaats van een andere, wat dat mij ook niet nuttig lijkt. Maar stel dat we dat echt willen, dan kunnen wij dat wel. Dat klopt. Nu, dat stuk van het reglement zit er vooral in om één, wat dat dan meer bij de sancties staat, om bepaalde verenigingen die bijvoorbeeld zich niet kunnen houden aan de reglementering, om die te kunnen uitsluiten. Maar vooral ook, als er bijvoorbeeld technische redenen zijn of veiligheidsreden om bepaalde momenten het zwembad te gaan sluiten of bepaalde reserveringen te annuleren. En daarvoor gaan ze dat proberen zo snel mogelijk op voorhand te laten weten. Dat kan bijvoorbeeld, stel dat er te midden van een dag twee redders ziek vallen of zo, dan kunnen we niet meer op een gereglementeerde manier het zwembad runnende houden met te weinig toezichters. Dus dan moeten we eigenlijk ad hoc zeggen van oké, we gaan het zwembad sluiten en bijvoorbeeld een reservatie die dan 's avonds plaatsvindt, gaan we moeten annuleren. Dat is vooral in het kader daarvan.
Dat begreep ik allemaal. Ja. Het is alleen het zinnetje ter beschikkingstelling van het zwembad aan derden die mee was zorgen baarde van. Derden is wel zeer ruim.
Is vrij ruim, ja, maar uiteraard, het is op aansturen van de twee gemeentes. Hè.
Ja. En dan een volgende.
Want dat is wel iets, ja, dat is wel een uiteindelijk wel goed punt. Het is wel belangrijk te weten dat Faris als uitbater volledig aangestuurd wordt door de twee gemeenten in al dergelijke beslissingen.
Zij gaan geen autonome beslissingen.
Zij mogen enkel maar autonome operationele beslissingen doen en absoluut geen andere beslissing. Ja.
Dan bij artikel 6, het verblijf, is er een hele opleiding van naar gedragsmatige zaken, maar ook van naar kledij toe. En daar staat er gedragen van een uurwerk, halsketting, andere vreemde voorwerpen tijdens het baden is niet toegestaan. We zitten nu eenmaal in een tijdperk van de sportuurwerken. Hoe gaan jullie dat controleren en die mensen...
Ja, hoe ga je dat controleren? De redders moeten dat uiteraard controleren. Ja. Dus het is vrij gemakkelijk te zien natuurlijk dat iemand een sporthorloge draagt. Maar het klopt in het einde van de sporthorloge dat ik me ook vragen bij stelde, maar blijkbaar is dat wel degelijk het reglement in veel zwembaden dat er tijdens de publieke uren dat er daar geen sporthorloges toegelaten worden. Eén voor de hygiëne. Een uurwerk, iemand die dat puur draagt voor te zwemmen, dat zou nog iets anders zijn, maar iemand die dat dagelijks draagt, en dat dan mee gaan zwemmen, is dat niet 100% is dat niet hygiënisch. En een tweede aspect is om andere mensen te verwonden. Bijvoorbeeld, stel nu dat je een zwemtraining aan het doen bent met een sporthorloge, je zit een crow aan het doen, iemand raakt met die sporthorloge, kunnen er toch redelijke verwonding bij oplopen. En dat is ook de norm bij de andere zwembaden. Hoewel dat ik me ook die vraag stelde, ja, maar ja, sporthorloges. Maar natuurlijk, in het kader van trainingen, als er dan s'avonds bijvoorbeeld verenigingen zijn, specifieke zwemverenigingen, die wel sporthorloges dragen, of de duikerclub, die uiteraard veel meer materiaal aan heeft, die vallen dan natuurlijk binnen die uitzondering.
Is dat niet gevaarlijk? Want het staat wel strikt vermeld in jullie reglement. Het lijkt mij niet evident als er bijvoorbeeld 100 zwemmers aanwezig zijn, vrije zwemmers, geen schoolkinderen, om dat zo allemaal maar te gaan controleren.
Niets is al zomaar gemakkelijk te controleren, uiteraard.
Ik denk dat dat niet evident gaat zijn voor die redders, van ofwel laten ze voor iedereen toe, of van als ze gaan beginnen van, ja, maar ja, die komt het vragen, want ik ben bezig met een training.
Maar tijdens de publieke uren kan het sowieso niet.
Nee.
Dus als één iemand, iemand berispt wordt om te zeggen, kijk, ik heb een horloge aan gelieve die af te nemen, en die zegt, van ja, maar zit er nog iemand, dan wordt die persoon ook gevraagd om ze meteen af te nemen en terug in de locker te gaan plaatsen. Mm-hmm. En natuurlijk, ja, bij alle reglementering, bij alles dat we hier zeggen, is dat allemaal niet zo simpel te controleren. Veel dingen zijn niet zo simpel te controleren. Hè. Wat is een zwemshort, wat is een Bermuda? Dat is allemaal niet zo gemakkelijk te zien op zicht en te evalueren. Maar natuurlijk, om een redder om iets te kunnen afdwingen, moet hij natuurlijk een reglement op te kunnen terugvallen.
Ja. Ja, maar het is vooral mijn bezorgdheid of dat zal strikt toegepast worden. Dat gaat...
ik hoop, dat gaat natuurlijk een beetje afhangen van de striktheid van de redders, maar we gaan ervan uit van wel.
Dan is er twee puntjes daarboven, wordt er vermelding gemaakt van wat zwemmen met niet aangepaste zwemkledij is slechts mogelijk bij voorafgaande toestemming van de redder. Bijvoorbeeld bij reddend zwemmen. Jullie omschreven ook wat gepaste zwemkledij is. Ook op vandaag zien we heel regelmatig de discussie over de Arabische zwemkledij. Mm-hmm. Wat zal het standpunt daar rond zijn?
Officieel is het standpunt binnen dit reglement dat niet toegelaten is.
Dat zal duidelijk geafficheerd zijn aan de inkom van het zwembad?
Dat zal niet specifiek geafficheerd zijn. Denk je dat dat een... Je bedoelt specifiek naar burkini en toestand?
Ja.
Om dat specifiek te afficheren?
Omdat anders is dat een punterdiscussie. Want ja. Wat u begrijpt onder passende zwemkledij en wat ik begrijp onder passende zwemkledij, dat is niet per definitie, gaat dat niet in het woordenboek terugvinden.
Nu dat je het zegt, kan er inderdaad wel die typische pancarte uithangen met wat niet, wat wel.
Ik neem geen standpunt in nee. Over wel of niet.
Het is een moeilijke discussie. Ja. En waar ligt de grens ook? Want er zijn er ook verschillende maten en gewichten in. Maar het is wel geen slecht idee om inderdaad te maken dat duidelijk uithangen is. Ja. Als dat zelfs standaard al mogelijk niet wordt voorzien door Faris, want ik veronderstel in hun stedelijke zwembaden dat die problematiek zeker
ze
heerst.
In het Gent hebben ze zeker ook die discussie gehad.
Dus waarschijnlijk zal dat wel voorzien worden, maar ik ga het zeker meepakken naar de stuurgroep dat ook nog een keer herinnerd wordt dat het wel handig is om uit te hangen. Om inderdaad dan discussies een keer die al in het zwembad zit, niet dan nog te hebben.
Ja. En ook daar dan weer had er een heel goede opleiding van de redders nodig zijn, dat ze zeer strikt zijn in wat dan begrepen wordt onder een lange of korte zwemshirt.
Ja.
Want om geen precedent te scheppen en vooral ook om niet te gaan discrimineren. Want iemand met een short tot onder zijn knieën kan wel, maar een vrouw die dan wil met een spannende zwembroek tot boven de enkel komen, kan dan bijvoorbeeld niet.
Ja. Daar gaan we een beetje uit op die ervaring van Faris. Dat zij, ik veronderstel, en dat zeggen zij ook, dat zij hun rule of thumb, ik wil zeggen in het Engels, hebben daarover. Zij worden ook opgeleid door Faris nu. In de komende periodes worden ze intensief opgeleid. We hebben ook het geluk dat bijna alle redders die nu al in de recrutering zitten, allemaal mensen zijn die van andere zwembaden komen. Dus dat zijn toch allemaal mensen met al praktijkervaring en ervaring in dergelijke discussies.
Ik heb weet van iemand die net klaar is met zijn examen van redder. En die persoon had zich ook aangemeld voor de vacature, maar had eigenlijk verder niks meer vernomen. Ik heb die persoon naar u doorgestuurd. Ik weet niet of hij al contact heeft opgenomen.
Nee, er is nog niemand bij mij.
Een jonge man uit hier, ik zal anders straks de naam geven.
Ik mag hem niet rechtstreeks doorsturen, dat mag deontologisch niet. Maar ik kan hem wel verwijzen naar de juiste...
Ik denk dat er ergens in de procedure is, die misschien...
En ik kan de stuurgroep van Faris een keer herinneren dat er misschien iemand is die niet doorgeraakt.
Maar evengoed kan hij verkeerde stappen zetten. En dan bij artikel 11, scholen. Mm-hmm. Dus de kalender van het schoolzwem wordt opgesteld op 1 september. Het schoolbestuur dient voor 1 juli de aanvraag voor reservaties schriftelijk in te dienen. Is er daar dan een... want we hebben ondertussen heel wat scholen met allemaal grote klassengroepen. Mm-hmm. Welk principe wordt er daar toegepast? De eerste die indient? Of wordt er daar echt wel gezocht van een evenredige verdeling?
Ja, de juiste verdeling en iedereen proberen aan de beurt te krijgen, voldoende aan de beurt te krijgen. Daar is zeker ook de gemeentebestuur en vooruit onze sportfunctionaris is daar ook een heel sturende rol in, wat dat planning betreft. Want eigenlijk, vooral naar planning toe, zitten de sportfunctionarissen wel aan het stuur. En is Faris eerder leidend daarin. Dus wat dat school betreft, gaat dat zeker vanuit ons uitkomen. En daar is het principe uiteraard van proberen iedereen in het water te krijgen.
En hoeveel scholen, gewoon voor gedacht hebben, van Anzehem ten opzichte van Deerlijk, is dat ongeveer dezelfde verhouding? Of?
Ik weet het niet van buiten.
Is de overeenkomst van dat gewoon even verdeeld is? Evenveel scholen Deerlijk, evenveel scholen, of ga je echt wel op zoek gaan naar een systeem dat alle scholen erin kunnen?
Alle scholen. Ja. Want stel dat er inderdaad meer, ik weet het echt niet van buiten, maar stel dat er inderdaad meer scholen of klassen, meer leerlingen toekoer, zijn en voor het Deerlijk, dan zal Deerlijk daar een grotere brok krijgen, uiteraard. In de bedoeling dat iedereen aan de bak komt. Dat niet zo is van, ja, maar na avond van tijd Anzehem, na avond van tijd Deerlijk. We hebben al andere discussies al hoe overeengekomen, dus dat is ook de bedoeling daar toch in.
Okay.
Want uiteindelijk, dat is een van de hoofddoelen van het zwembad, is inderdaad schoolzwemmen. Dus daar ligt dus ook de focus op. Ja, groot Anzehem.
En dan vorige week, ik had het erover al met de schepen Roerijk. Ik ben met de fiets naar het zwembad gereden.
Ja.
En vanuit het centrum, langs de Vechte Steenweg, daar de eerste keer de ring kruisen en dan een tweede keer de oprit richting Gent passeren.
Ja.
Ik heb goed doorgefietst, 16 minuten, het is een pittige rit. Niettemin zou ik hier officieel nog eens willen vragen om aan alle schoolbesturen mee te geven, aan de oudercomité's, van hun kinderen nu al te sensibiliseren dat zij bij voorkeur de route van de Belgiek nemen, langs de school van de Belgiek, of via de Pontstraat of de Fietsersbrug, om te vermijden dat we daar... Want de zichtbaarheid van jezelf als fietser, als je moet de oprit richting Gent kruisen, is echt beperkt, ook al ben je volwassene. Hè, dus een kind zit nog lager op de fiets. En ik heb ook al meegemaakt dat mensen niet stoppen voor het rode licht om rechts op te draaien. Dus die
denkt dat dat
een voorrichtingstroek is. Ja. Voilà. Dus willen we vermijden, en ik denk dat we daar een belangrijke taak in hebben, dat er daar spijtige accidenten zouden gebeuren, denk ik dat we daar nu onze schoolbesturen al attent kunnen opmaken. Als er straks weer met bepaalde klassen moet men oefenen voor een fietsdiploma, men kan het er misschien zelfs in integreren. Maar ik denk dat we daar als gemeente zeker wel kunnen een suggestie maken naar de school.
Dat is zeker een goed plan. Ja.
Dank u wel.
De route naar het zwembad.
Ja, dank u.
Misschien al een korte vraag. Omdat het waar een maatschappelijke discussie is, het is daarnet aan bod gekomen, wat is jullie standpunt rond die burkini? Omdat we daar ook wel intern een keer over gesproken hebben. En als we kunnen zeggen dat is gedragen door Hans, het gemeentebestuur, eventueel is dat een extra toets. Hoeft dat nu niet op te antwoorden, misschien de volgende gemeenteraad. Voor verschillende partijen, het is niet louter. Omdat die vraag gaat komen, hè. We weten dat ook wel. Hè.
Dus, en stel je die vraag aan het gemeentebestuur Anzeghem ook?
Ja, die wordt...
Met de meerderheidspartijen tot nog toe, hè. Dus we nog niet...
Dat wordt sowieso ook besproken in de stuurgroep, waar dat de vertegenwoordiging zit van bij de gemeenten, die dan ook natuurlijk naar hun schepencollege en gemeenteraad moet gaan. De vraag ligt concreet nog niet ter tafel, maar stel dat ze ter tafel komt, gaan we daar wel een keer moeten een standpunt in nemen. Nee. Okay. En daar, inderdaad, Bert, wel met iedereen bij betrekken, uiteraard.
Dus dat hoeft nu niet, maar dat is wel iets die zeker nog komt. Dus in die optiek vind ik het ook interessant om een keer te horen wat jullie opinie daarover is.
Jullie kunnen je mening altijd mailen natuurlijk naar bert.schaven.nl.
Het is hier openbaar debat, dus in die optiek vraag ik het natuurlijk.
Voorzitter, als ik misschien nog mag in zaken het onderwijs. We hebben vorige week overleg gehad met de verschillende directeurs. En een aantal directeurs zijn uiteraard bijzonder tevreden. Punt 1, dat het zwembad vroeger open gaat dan verwacht. Punt 2, ook over de prijssetting naar scholen toe. En ten derde, en dat is uw punt, over het verkeer. Dus men zal in een aantal scholen zeker en vast minstens het vijfde en het zesde leerjaar begeleiden naar het zwembad toe met de fiets. En ik denk dat uw voorstel zeker kan meegenomen worden om in die zin al dan niet ook een fietsproef eraan te koppelen. Maar ik kan toch zeggen vanuit de scholen zelf dat ze bijzonder tevreden zijn dat ze ook per fiets naar het zwembad kunnen rijden. Dat men dat zal goed begeleiden en dat men op deze manier eigenlijk ook nog een stukje verkeersopvoeding tussen aanhalingstekens kan meegeven.
Dank u wel. Zijn er anders nog vragen rond dit dossier? Vraagt iemand de stemming hierover? Dan wordt dit goedgekeurd, dank u wel. Punt 7 wordt verdaagd naar een volgende gemeenteraad, omwille van nog een aantal aanvullingen. Dus gaan we dan onmiddellijk over naar punt 8. Huis van het Kind, subsidiereglement, Schepen van der Beken.
Dank u, voorzitter. Voor u ligt het subsidiereglement Huis van het Kind Eerlijk. Dat zou ingaan van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2026... Voor een zestal jaar, natuurlijk onder voorbehoud van verdere ontvangst van die Vlaamse subsidies die we op vandaag krijgen. Dus wij krijgen een subsidiebedrag, maar om deze zinvol, efficiënt en doelgericht te besteden, maken wij graag gebruik van een voorliggend subsidiereglement. Het doel bestaat erin dat wij dus een deel daarvan gaan besteden aan acties, projecten, maar ook activiteiten die inzetten op ontmoeting, preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning voor kinderen en jongeren. En dit dus in de lijn naar Huis van het Kind toe. Aan de Raad wordt gevraagd om dit reglement goed te keuren.
Er zijn hier vragen over. Liptrein.
Ja, er zijn dat heel wat partners toch, die vermeld zijn, dus die allemaal kunnen een subsidie aanvragen eigenlijk.
Ja, het zijn niet alleen de partners die een subsidie kunnen aanvragen. Het zijn ook verenigingen die iets willen doen, bijvoorbeeld rond opvoedingsondersteuning. De partners kunnen, allee, kan u ook allemaal terugvinden op de website van Huis van het Kind Eerlijk. Dat gaat over de gezinsbond, kind en gezin, COB, de gemeente op zich, de scholen, de braamrakkertjes zitten daarbij. Maar het is niet enkel de partners die recht, kunnen aanspraak maken op die subsidie. Ook andere verenigingen die iets opzetten rond bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning en dergelijke meer, kunnen een aanvraag indienen.
Maar er is een bedrag voorzien van 2000 euro. Ja. Hè? Als de verschillende partners of mensen een aanvraag doen, hoe ga je dat verdelen? Hoe ga je dat,
Voor ons is natuurlijk op vandaag een beetje koffiedik kijken hoeveel aanvragen dat wij gaan binnenkrijgen. Dus voorlopig staat er een budget vast van 2000 euro per jaar. Het is natuurlijk zo, als dat budget op is, is het op. Hey, dus dat gaat natuurlijk ook geëvalueerd worden. Het is met een maximum van 500 euro, die subsidie. Ja. Maar als er natuurlijk meer projecten zijn, zullen wij moeten de oefening maken om de subsidie te verminderen per project.
Er zijn natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden. Natuurlijk.
Ja, er zijn zeker voorwaarden aan verbonden. Ja. Die staan allemaal beschreven in artikel 8 van het reglement.
Dat is voldoende. Anders nog vragen? Niemand vraagt de stemming. Dan wordt het punt goedgekeurd. Dan wordt de raad geschorst om over te gaan naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Beginnen we met het verslag van 19 december 2019... Goedkeuring, zijn hier vragen over? Nee. Gaan we over naar punt 2, toetreding Polstok. Schepen Hoesé.
Hier terug wordt er aan de gemeenteraad gevraagd akkoord te verklaren met de toetreding van Polstok en bijgevolg over te gaan tot het aankopen van aandelen om vernoot te worden. Bij het sociaal huis komt het op 223,11 euro. Dus er zijn 30 fulltimes, maal 3 aandelen, maal 24,79. Terug een eenmalig bedrag.
Dank u wel. Vragen hierover? Nee. Dan gaan we naar punt 3. Ook dit is voor u, Schepen, visum financieel directeur. Goedkeuring.
Hier terug hetzelfde als bij de gemeenteraad. Dus voor de goedkeuring van visumverplichting van financiën. De voorwaarden zijn ook identiek.
Vragen of bemerkingen? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. En dan gaan we over naar punt 9, die ongetwijfeld even vlot zal gaan als de rest van de dag worden, namelijk vragen gesteld door raadsleden. Filip Terijn, als je...
Dank u, voorzitter. Ik heb drie puntjes, maar ik zou eigenlijk beginnen met een voorstel te doen in het kader van de hulpverlening. Morgen is het een beetje een feestelijke dag tussen de gemeente en eigenlijk met de officiële opening van de nieuwe brandweerkazerne, wat eigenlijk een positief en een mooi verhaal is. Maar ik wil even een voorstel doen naar de hulpdiensten toe eigenlijk. Dus bij de hulpdienst is het algemeen geweten eigenlijk dat huisnummers heel vaak niet zichtbaar zijn of niet leerbaar zijn van op de openbare weg. Zeker in het donker of bij slecht weer. Ik kan er zelf van meespreken dat dat heel vaak voorkomt en dat echt zoeken is naar de zichtbaarheid van de huisnummers. Vandaar dat wij graag een voorstel zouden doen om reflecterende huisnummers te promoten en aan te bieden bij de inwoners. Zodanig dat hulpdiensten vlotter de plaats van de interventie zouden kunnen vinden. Ik denk specifiek aan brandweer, de dienst 112, de MUG, politie, ook de huisarts van wacht die vaak van buiten deerlijk naar onze gemeente wordt opgeroepen, ook 's nachts. Ik verwijs naar de Algemene Politieverordening, artikel 35 op pagina 26, die zegt dat eigenaars en bewoners van gebouwen verplicht zijn het huisnummer dat hen door de bevoegde overheid is toegewezen aan te brengen op een zichtbare plaats en dat dit moet leesbaar zijn. Naast de campagne van sensibilisering naar de burger toe, zou het de taak kunnen zijn van de gemeente om hier hun steentje ook bij te dragen en reflecterende huisnummers aan te bieden. We zouden dan ook voorstellen om voortaan nieuwbouwwoningen en nieuwe inwoners een reflecterend huisnummer aan te bieden en op termijn de mogelijkheid bieden om de oude bestaande huisnummers te vervangen. Zo krijgt elke inwoner de kans op een zichtbaar huisnummer. In bepaalde noodsituaties is een vlotte, snelle, adequate eerste hulp van levensbelang en moet voorkomen worden dat de tijd verloren gaat door een niet zichtbaar huisnummer. Vandaar mijn vraag aan het beleid om dit voorstel verder uit te werken en de mogelijkheid te onderzoeken om dit te realiseren.
Burgemeester.
Ja, ik ben uw vraag genegen, Philippe. Want u weet dat ik de veiligheidsdiensten hoog in het vaandel draag. Ik betwijfel dan ook niet dat uw opmerking heel terecht is. Maar dat zal natuurlijk wel enig overleg vragen te starten in het college. Maar ik neem de vraag mee.
Oké.
Okay, misschien kan ik aanvullend meegeven. Als schepen van openbaar werk heb ik nog niet zo recent verleden ook met zo'n firma samengezeten die dat ook eigenlijk implementeert bij gemeenten enzovoort, die eigenlijk hetzelfde voorstel deden. En het is ergens ook de bedoeling om dat dan een keer te gaan bespreken binnen een college. Dus eigenlijk, uw idee was ja, al...
Het is uiteraard de bedoeling om dat uit te werken. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om daar een keer over na te denken en dat een keer te onderzoeken.
Goed, u had nog een punt.
Ja, ik heb nog een tweede vraag. Het gaat identiek over de hulpverlening eigenlijk. Ik heb dus in de media kunnen vernomen dat de hulpverleningszone Fluvia een aantal ziekenwagens heeft aangekocht de laatste maanden en de toekomstige maanden, dus een stuk of vier. Mijn vraag is eigenlijk, in hoever bestaat de kans dat er op termijn een ziekenwagen wordt gestationeerd op de wijk Baziek in de kazerne?
Dat is een Fluvia-verhaal, u weet dat ook, maar het is wel zo dat er een plaats voorzien is voor een dynamische 100, dus dat wil zeggen, als er een heel druk moment is, dat er ook vanuit Deerlijk zal kunnen vertrokken worden. Een dynamische ziekenwagen is niet gelijk als een vaste ziekenwagen, maar men zal het systeem dat nu voorzien is uittesten en evalueren. Zoals je weet is Haarlembeke ook weer veranderd, staat het op 2 minuten, wat natuurlijk geen nadeel is. Voor niemand is dat een nadeel, in tegendeel. En aan de hand daarvan zal men dat nu testen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het feit dat Haarlembeke vervroegd is op 2 minuten en het feit dat wij de zekerheid hebben om dynamische ziekenwagen te plaatsen, denk ik dat het regionaal bekeken vrij goed is. Maar het is zeker vatbaar voor bijsturing.
Dus als ik goed begreep, gaat men werken dat de wagen af en toe gestationeerd staat in Deerlijk en bijvoorbeeld in Haarlembeke.
Ja, ja, en combinatie ook.
Want ik moet wel zeggen dat het goed werkt, dat men de combinatie met Haarlembeke Waregem Kortrijk, dat men wel met verschillende gemeenten uitdrukt eigenlijk, maar het is altijd toch wel gezegd geweest dat er eventueel een optie zou zijn om ook in Deerlijk een wagen te stationeren. Ik zie dat Haarlembeke nu inderdaad een nieuwe wagen kreeg, terwijl dat toch, ik weet niet wat er met die oude wagen gaat gebeuren.
Heb ik altijd bepleit, zoals je weet. Je kunt dat ook nazien in de verslagen. Maar het is inderdaad wel zo dat het een regionale oefening is. Maar ik vind nog altijd, en dat zal in de toekomst ook bewijzen, als je een gloednieuwe kazerne hebt met zeer mooi materiaal, want ik wil zeggen, we hebben geïnvesteerd in een kazerne, maar we hebben ook zeer sterk geïnvesteerd in het materiaal dat er staat. Je zult dat morgenavond wel zien. Dat is de moeite, maar dat er daar ook plaats is voor een 100 te starten met een, zoals men het noemde in de vakterm, dynamische ziekenwagen.
Oké, goed.
Dank u wel. En gaat nog een derde vraag?
Misschien één puntje, dat zal misschien voor Matthias zijn. Iedereen heeft kunnen vernemen dat er dus in Willebroek een cyberaanval is geweest. Ik ben daar natuurlijk geen expert in. Hij zit daar veel meer expert in dan ik natuurlijk. Mijn vraag is dus in Deerlijk, in hoeverre zijn we daartegen beschermd? En zijn er nu, naar aanleiding van die cyberaanval, zijn er nu extra maatregelen genomen?
Nee, geen extra maatregelen. Dat was ook niet nodig. Wij zitten goed beschermd. Sinds de overstap naar Office 365 zitten we daar eigenlijk binnen de bescherming van Microsoft. Dus wij zitten op een heel hoog niveau qua bescherming. Maar bescherming is eigenlijk maar één ding, één zaak. Want het volledig 100% zeker zijn, dat zijn nooit. Ook hackers zijn heel inventief en vaak nog inventiever of degene die beschermen. Een tweede bescherming is uiteraard uw backup. Wat al even belangrijk is over uw bescherming. Want op het moment dat je een aanval hebt, moet je heel snel kunnen terug van start gaan. En daar zit mij ook heel goed. We zitten met een volledige infrastructuur die on-premise zit en ene die gespiegeld is in de cloud. Dus op het moment van aanval, stel dat we een aanval binnenkrijgen, ondanks de bescherming, zouden we eigenlijk binnen de 24 uur terug volledig operationeel moeten kunnen zijn. Ja. Ja, maar er zijn er... Ja. Ik begrijp nooit een dergelijke verhaal, maar natuurlijk, je weet niet waar dat erachter zit, maar hoe dat... nu, uw bescherming, ja goed, stel dat je... Bescherming is lastig, omdat er een heel factor is dat je niet kunt controleren, en dat is de menselijke factor. Als je nu eenmaal een hele een geïnfecteerde mail krijgt, en die worden beter en beter, en je doet je er acties op en je logt je in en je doet je, dan stel je eigenlijk je bescherming volledig open. Want ze kunnen bepaalde beveiligingen al heel goed nabootsen, waardoor je eigenlijk volledig de poort openzet als gebruiker. En dat is iets dat je heel beperkt kunt beschermen, zo'n ding. Dus dan zitten ze binnen. Goed. Vaak is dat puur om... Is dat puur om destructieve redenen? Is dat om hun boel plat te leggen? Als dat gebeurt, ja goed, dan hebben we de procedure voor. We hebben ook een GDPR-procedure daarvoor, voor mocht er persoonsgegevens gelekt worden. En daarnaast hebben wij een herstelprocedure, waar wij altijd een backup kunnen terugherstellen, in principe binnen de tweetal uur. Maar goed. Maar de menselijke factor is een hele moeilijke om uit te schakelen, tot onmogelijk. En wat dat je ook gaat zien, en wat ik ook zie in de meerjarenplanning, is dat wij mensen meer en meer gaan opleiden in onze tooling, in onze IT-tooling. Niet alleen uit efficiëntieredenen, maar ook, dat is ook een aspect daaruit, is het goed gaan gebruiken van onze tooling op een veilige manier. Maar we willen meer en meer gaan delen, we willen meer en meer op afstand gaan werken, we willen meer en meer ook op afstand werken met onze partners. Dat hoort natuurlijk ook een leuk, hoe doe ik dat veilig bij? Dus ook daarin gaan mensen extra worden getraind, in die menselijke factor.
Schepen heeft weer een doos bitcoins bij u, hè? Een doos bitcoins, klaarhouden voor als er als geld gevraagd wordt.
Geen commentaar over bitcoins.
Dunny don't.
Er is momenteel in de regio heel wat te doen over de regionale onthardingsstrategie. We hebben dus zeer ambitieuze plannen gelezen van de mensen in Harelbeke. En mijn vraag is, ik zie dat jullie weer houden om dus mensen te laten openbare ruimte aan te duiden waarvan zij vinden die zou moeten onthard zijn en dat mensen ook hun eigen private voertuigen kunnen ontharden. Wellicht, ik veronderstel toch, hebben jullie zelf al nagedacht over welke openbare ruimte we eventueel kunnen ontharden?
Wij hebben vooral gedacht aan de grote projecten. Dus bij al onze projecten die nu gepland zijn, gaan wij voor maximale ontharding. Het is vanuit Leidal dat we zijn. De oproep daaruit is vooral voor de kleine, soms vergeten plaatjes. Wat wij soms overkijken of dergelijke. En daar kijken we eerder naar de mensen echt. En daarom dat het ook participatief is. Omdat mensen in bepaalde wijken of gebieden soms aan plaatjes denken die veel kleiner zijn qua oppervlakte. Om die te kunnen gaan ontharden en vergroenen bijvoorbeeld. Dus,
aanvullend, ontharden is ook eigenlijk bijvoorbeeld op vlak van openbare werken gaan kijken, voetpaden, moet dat ook overal komen? Zijn bepaalde stille wijken misschien niet beter gebaat bij een grasaanleg enzovoort? Dus op dat vlak is er daar ook wel al ferm over nagedacht en is het de bedoeling om in de toekomst daar eventueel ook acties aan te binden. Want dat gaat op alle vlakken, dat is zelf bijvoorbeeld het heveltuintje is ook een vorm van ontharding. Een heveltuintje, als je die tegel eruit haalt, bijvoorbeeld. Er zijn op allerlei niveaus bij openbare werken voorstellen mogelijk om ontharding mee te nemen in het verhaal. En of om beharding, ik denk dat dat juist het Nederlands woord is, beharding ook tegen te halen. Dus, en zo zie je wel vragen van burgers vaak, van kijk, kun je dat niet aanleggen, kun je dat niet aanleggen. Maar de reden daarachter is vaak waterhuishouding, omdat we toch zoveel mogelijk naar infiltratie moeten gaan, gezien de evolutie en zo verder, van zowel harding als klimaat. Dus we houden daar wel degelijk op verschillende domeinen rekening mee, zowel ruimtelijke ordening als in openbare werken.
En schepen van Esten, moeten we daar een bepaald percentage behalen als gemeente?
Moeten niet, nee. Graag zoveel mogelijk uiteraard, maar moeten niet, nee. Maar we hebben wel een aantal projecten waar we opnieuw gaan proberen onthardingssubsidies binnen te halen. En daar staan er geen exacte cijfers over, maar daar gaan ze wel rekening houden met het oppervlakte van uw project. Maar daar lukt het niet om alles samen te smeten, dus het gaat echt over project per project.
En hoe ga je die oproep lanceren?
Dat moet nog beslist worden. Eigenlijk wat we nu nog maar goedgekeurd hebben, is de principiële goedkeuring tot medewerking daaraan. Maar hoe dat die effectief in de praktijk zal gedaan worden, die wordt getrokken vanuit Leidal. Dus het is vanuit de diensten van Leidal die dat gaan organiseren. En hoe dat die concreet zal georganiseerd worden, dat moet nog beslist worden binnen Leidal en dan opnieuw goedgekeurd worden in de gemeente.
Oké, dank u wel.
Nog vragen, Tundi? Nee, Frans kan zeker.
Ik ben in de tijdige test gekomen voor die vervuilde grond van de Deerlijkse, de omgeving van. Is er daar wel iets verder met OVAN?
Ik ben er eigenlijk over laatst nog over bezig geweest binnen de dienst, omdat er waren twee partners die daarop zaten om, om dat brownfield te ontwikkelen. Die moesten eigenlijk al lang beslist worden, maar blijkbaar is de procedure vertraging opgelopen. En ze alle twee een bieding gedaan, maar is er nog niet beslist door de curator. En het zou bij de curator zitten van de Deerlijks, allee, van Detis, die nog niet in het dossier verder gewerkt heeft. Maar wij, Anouk, denk dat de week of twee geleden is ook verhaal gehaald waarom dat we daar nog niks van hoorden. Maar dat moest eigenlijk al maanden geleden, moesten er al een projectontwikkelaar op zitten.
Goed, dus. Ik heb nog een kleine vraag. Ik ben zondag nog een keer naar Deerlijk Spoor gaan kijken. Ze waren nog een paar keer in dat verliezingsuit en hoorde dat een keer hoor. Het eerste wat dan ze mij over aanspraken daar, over het warm water.
Ah, warm water?
Dat warm water in de...
Oh, dat is een nieuwe.
In de nieuwe kluitkamers, dat niet functioneert.
Ah, dat is nieuw. Dat ik nog niet hoorde. Ik heb hier en daar al wat problematieken gehoord, maar dat heb ik nog niet gehoord. Ik ga het morgen meegeven en... En ga ik nahoren wat dat exacte klacht is.
Dank u.
Dat klopt. Ja. Het is de boiler, ja. In principe is het voor hen. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed.
Maar goed.
Maar dat wil niet zeggen dat ik je niet kan gaan horen wat het probleem is.
Is het een boiler?
Ja, ja.
Hoe dat dan werkt, alsjeblieft. Maar daar was er al een miscommunicatie.
Om dat wat te kaderen, nee, we zijn daar de overeenkomst tussen de gemeente en de voetbal is er een hele grote grijze zone opgetreden door de jaren heen en we zijn er nu een beetje aan het scherpstaan. Dus in het kader daarvan gebeurt er wel een keer wat communicatie die verloren gaat of dat er negatief op geantwoord wordt en dergelijke. Maar in principe, als het een boiler is het in theorie hun... Maar ja, goed, ik zei het, dat wil niet zeggen dat we niet kunnen luisteren en kijken wat dat probleem is uiteraard.
Oké, dank u wel. Nog vragen of Dier Dummery?
Ik ga het bij de bouwprojecten houden. Een ander bouwproject is dat in de Casinastraat. Daar stond vorige week een artikel in de krant, een privéstrand. Dat was een serieuze titel nu. Vele mensen lezen alleen titels natuurlijk. Maar het gaat over een serieus bouwproject van 141 woonentiteiten op een toch heel waterziek terrein. De berichten en de kritieken, en weet ik veel allemaal op de sociale media. Je bent van degelijk alles. Allee, dat was niet min, dat was echt enorme kritiek op dat project. Die bezwaren zijn een beetje gesust geworden door de groep Huizentruid, geloof ik, dat daar buffers zouden aangelegd worden. Kan die kritiek daar een beetje gestild worden? Kunnen die mensen die betrokken zijn, dat we gerustgesteld worden? Wat is daar? Of gaat dat gewoon door zoals het voorzien is enzovoort? Want de kritieken waren toch niet min die we konden lezen.
Ah ja, doe maar.
Ja, waarom dat ik reageer is omdat...
Het is niet nieuw, we weten al...
In name openbaar domein is, en in name openbaar domein is bij openbare werken of openbaar domein. Ik weet in het verleden, waar er was trubbelingen, er zijn twee aannemers actief in de Casinastraat. De ene aannemer gedraagt zich iets voorbeeldiger dan de andere. Dus onze diensten zijn al een aantal keer tussen gekomen, omdat we ook recent een aanpassing gedaan hebben van inname openbaar domein. Excuseer. Ik dacht dat het had over de voetpaden die je genomen waren.
Nee.
Oké, ik zweeg.
En ik ga spreken. het had hem over de bekommernis dat wat er gaat gebeuren. Ja, dat is inderdaad. Het is een vrij moeilijke problematiek. De studies door de studiebureaus zijn aangewezen dat de buffering aan de kant van de N36 voldoende zou zijn om de afwatering in te bufferen. Daar is het ook afwachten. Ik hoop dat dat zo zal zijn. Nu, dat is inderdaad heel problematieke grond. De goedkeuring is daar kunnen verkrijgen geweest zijn uiteindelijk door voldoende studies, door 20 jaar aan studies geloof ik. De gevolgen, ik hoop dat die studies correct zijn en dat we daar niet iedereen die langs de Stationsstraat woont vanaf nu met een zwembad in zijn hof ligt.
Maar worden de betrokkenen ook wat gebriefd en geïnformeerd en de stand van zaken meegedeeld?
Wat de stand van zaken? Van de bouw of zo?
Of van de plannen die er zijn? Of
wat de plannen zijn, wat dan ze zijn, die zijn indertijd, toen dat goedgekeurd was, de omgevingsvergunning zijn doen, bekendgemaakt geweest en er kon bezwaren gediend worden. Heel dat dossier is toen behandeld geweest. En uiteraard wordt dat uitgevoerd zoals de plannen daar zijn. Natuurlijk, die bekommernissen blijven rond dat water. Ja,
Goed, het tweede, ik blijf bij bouwprojecten. de knut, die Cora en de bezwaren daarvan, de mensen van de appartementsblok, de Fazant,
ja.
Die blijven ook. Lichtbeperking, inkijk.
Ja, maar dat was eigenlijk hun bezwaar. Was al meegenomen. Ja. Dat ging over de bovenste bouwlaag van
de
appartementsblok.
Van 3 naar 4, hè?
Ja. Ja. Maar die was sowieso al meegenomen dat we dat niet gingen toestaan. Dus
eigenlijk
hun bezwaar. Ja, hun bezwaar. Dus die toplaag wordt niet voorzien. Ja. Dus eigenlijk was hun bezwaar sowieso al was door ons al meegenomen. Ja. Dat hebben we ook gecommuniceerd op die. Dus we hebben dat nu een keer met een infomoment gedaan. Waar de mensen konden komen en dat er iemand, zowel onze omgevingsambtenaar als mezelf, als iemand van Leiden aanwezig was. En daar hebben we dat ook voldoende kunnen bespreken met de mensen, maar.
Oké. Okay. Nog een laatste vraagje voor mijn beste vriend Louis van der Beken. Die zit er waarschijnlijk op te wachten.
Ik ga mij al op de punt van mijn stoel zetten, hier.
En ik schreef dus in november dat ik de vraag stelde naar hoe zit het met het aantal leefloners en wie is dat enzovoort. Ik heb daar deze morgen een uitvoerig antwoord op gekregen, waarvoor dank. Dus een zeer mooi antwoord. Het is ook heel duidelijk. Als het goed is, is het ook goed. Maar ik zou het nog een keer samen met de andere mensen hier eens willen overlopen. Dus we zien, of wat hebben we uit die antwoorden geleerd? 1, dat het aantal leefloners licht stijgend is en men vermoedt dat dat wellicht zal blijven stijgen. Weliswaar niet spectaculair.
Het is een tendens.
Dus een tendens inderdaad dat aantal blijft stijgen. Het geval is natuurlijk dat de kosten voor die leefloners uiteraard ook gaan stijgen. Hè? En dat die toch straks ongeveer voor de gemeente 100.000 euro gaan bedragen. We zitten nu in de 80.000, dus als dat nog iets toeneemt, zetten we daar aan 100.000. We hebben nog geleerd dat er een verhouding is van 25-17 met de Belgische nationaliteit, 17 niet-Belgische nationaliteiten. Maar wat mij niet helemaal duidelijk is, dat is als gezegd in uw antwoord met dien verstande, dat er ook leefloon teruggevorderd wordt bij cliënten in daaropvolgende jaren. In welke gevallen is dat? En soms gebeurt dat vaak? Of is dat...
Soms, dat aandeel is eigenlijk verwaarloosbaar.
Ja, okay.
Maar ik moet er wel volledigheidshalve bij. Maar soms gaat dat over een voorschot die teruggevorderd wordt, maar dan in bepaalde schijven onder de vorm van het budgetbeheer en de begeleiding.
Maar dat heeft geen enorme invloed op dat budget. Dus niet dat het zo groot is dat...
Nee, eigenlijk niet. Dat is een redelijk verwaarloosbaar percentage
erin. Maar we blijven dus wel met een budget zitten van ongeveer 100.000 euro jaarlijks dat de gemeente kost.
Wat? Op vandaag kost het ons geen 100.000, kost het ons 81.000, de lasten van de gemeente. Het is een tendens, ik kan er niet veel aan doen en ook niet veel op zeggen. Er zijn een aantal voorwaarden om recht te hebben op leefloon. Als men voldoet aan die voorwaarden, dan is men... Dan heeft men daar recht op. Dus het is natuurlijk, in alle Vlaamse steden en gemeenten is die tendens er. En wij houden daar ook rekening mee binnen onze budgettering. Dus wij proberen ons daarop te voorzien.
Nee, akkoord, Schepen. Maar wat dat zeer belangrijk is in uw antwoord, ik vind dat dus zeer goed, is uw punt 4 en uw punt 6, waarin dat gesteld is dat die mensen ook begeleid worden. En in punt 6 dat er ook tal van initiatieven genomen worden om dat binnen de perken te houden. Dus we zitten inderdaad met die kost waar zeer weinig aan te doen is. Dat begrijp ik zeer goed. Maar heel belangrijk is ook dus dat je punt 4 en punt 6, dat je daar voldoende nadruk aan inspanningen blijft voor doen om dat binnen de perken te houden en dat in de mate van het mogelijke die financiële uitgaven niet te doen stijgen. Vandaar dat ik ook naast de inhoudelijke, naast de cijfers waar we niet naast kunnen en die er zijn en die ook zullen blijven dan licht of zullen lichtje stijgen, maar dat je blijft voldoende aandacht besteden aan dat punt 4 en punt 6 en daarmee ben ik heel tevreden met die antwoord.
Wij zijn een vangnet en geen hangnet, dus ik treed u bij.
Dank u.
Sophie?
Ik had ook nog een vraag, of eigenlijk een advies. Het is zo dat het soms in het centrum of ook daarbuiten heel moeilijk is voor zorgverleners om te kunnen parkeren. Dus ik bedoel daarmee de thuisverpleegkundigen. Het zou een keer, als het mogelijk is, kunnen bekeken worden om een parkeer- en zorgsticker aan te bieden. We hebben allerlei stickers dat we aan ons deur kunnen hangen, voor onze dieren en dergelijke. Maar zou het eventueel mogelijk zijn dat je bekeken wordt? Het is zo dat je gewoon eigenlijk kunt aanduiden aan je woning dan dat er mag geparkeerd worden door een thuisverpleegkundige of door een zorgverlener, kine. En dat zou kunnen meegenomen worden in het mobiliteitsplan, eventueel ook in het parkeerbeleid. Er zijn al enkele steden en gemeenten dat ook gedaan hebben. Ik denk Ieper is daar een mooi voorbeeld van. Ik heb dat reglement ook al een keer opgezocht. Dus we kunnen dat bespreken ook eventueel in de mobiliteitscommissie. Maar ik denk dat eerst beter met jullie overleg. kan dan een keer bekeken worden.
Schieber Roerik.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb dat opgeschreven, we gaan dan een keer bekeken.
Dank u wel.
Ik wil ook wel zeggen in feite dat zorgverleners sowieso een parkeerkaart kunnen krijgen.
Dat weet ik, maar het gaat over korte termijn. Hey, stel, er is een wielerwedstrijd bijvoorbeeld en ze moeten parkeren op een garage van iemand omdat ze niet op de weg kunnen. Is het makkelijker als er een briefje hangen wordt door de bewoner van kijk, u mag zich hier parkeren als u uw kaart uitlegt dat je aan het werken bent. Ja. Hey, het is sowieso dat je er wel een reglementje rond kunt maken. Maar
ik ga dat
dan
een keer bezorgen. Dat wel een keer kunnen opvragen.
Ja, ik ga dat een keer... ik heb dat allemaal
moet
mee, maar...
Vind
dat, het is vooral... Ik heb dat een keer aangevraagd bij de verpleegkundige en dat zou wel een goed initiatief zijn.
Ja, oké.
Dank u.
Dank u wel.
Nu, in principe mag je altijd parkeren voor een... Allee, zolang dat er geen klacht komt, mag je parkeren voor
een... Ik weet het, maar er is daar heel veel discussie over. Allee, ik heb die vraag... Ik heb dat voorgelegd ook eerst aan enkele thuisverpleegkunde. En ze zei, in principe mogen wij dat als wij ons kaart uitleggen. Maar dan is het altijd... Ja, maar het gaat maar 5 minuutjes duren, maar we kennen dat al.
Is dat dan voor de garage van de persoon in kwestie? Of is dat voor iemand anders?
Nee, het is eigenlijk de bewoner zelf die zegt van, kijk, mij maakt dat niet uit. Als je kunt aanduiden door je kaart, moet je hier staan, zodat de discussie altijd vermeden wordt. Ik weet wel, dat duurt maar 5 minuten meestal. Maar het is dat de bewoner zelf al aangeeft van, je mag hier parkeren op mijn parking of voor mijn deur staan, als je bij mijn gebuur moet komen voor hem zijn inspuiting te geven. Zodat dat iets vlotter verloopt ook. Maar ik ga dat reglement... van de andere gemeenten en steden dan een keer bezorgd naar jullie.
Goed. Dank u wel. Louis Haring.
Ja, ik zie in het schepenverslag de voorwaarden voor het gebruik van de brandweersite-site zijn besproken geweest. Ja. En de site gaat eigenlijk van voor tot hier aan de parking. Maar ik zie daar staan, er kunnen geen activiteiten met een zuiver commercieel doel georganiseerd worden op die site. Net nu we van plan waren, van dat we die ook eigenlijk doen met zomermarkt te huisvestigen. Dus wil dat zeggen dat het niet meer kan doorgaan hier ook, op die plaats.
Schepen Roerik.
Dank u wel, voorzitter. Dat is eigenlijk de reglementering dat we gedaan hebben. Nu eigenlijk komen alle aanvragen, dan gaan nu binnenkomen in het Schepencollege en dan wordt eigenlijk beslist in het Schepencollege, dit kan doorgaan, dit kan niet doorgaan. Ik wil zeggen, een zuiver commerciële, dat wordt eigenlijk bekeken dat... Het is bepaalde zaken zijn zuiver commercieel, maar andere zaken zijn eigenlijk...
Maatschappelijk.
Ja,
het is
sowieso komen deze zaken allemaal binnen het Schepencollege en wordt dat besproken.
Ja, ik denk dat we moeten een onderscheid maken tussen inderdaad het verenigingsleven die gekoppeld is aan een dergelijke activiteit... in vergelijking met bijvoorbeeld over ander dag met een kippenkraam te staan. Ik denk dat er daar wel een immens verschil
is. Ja, dat kan ik inkomen.
Dank u wel. Tundi Dont.
We hebben in het schepenverslag van begin dit jaar en ook in de krant gelezen de plannen die er zijn om het depot te verplaatsen naar de Wievrijstraat. Ik was niet op de financiële commissie, dus waar juist staat er budget voorzien om ik dacht 2 miljoen en te voorzien om de aankoop te realiseren van de Movelta? Waar juist?
Ja, mag ik tussenkomen als schepen van patrimonium? Er staat al budget ingeschreven en dat was eigenlijk al in de vorige legislatuur bij de budgetwijziging. Is dat nog verhoogd geweest?
Ja, het is verhoogd geweest.
Het is niet in 2020. Het budget stond al vast in feite in 2019 bij de vorige budgetwijziging. En is normaal, iedere investering wordt meegenomen naar de volgende jaren.
En wat staat nu niet in het meerjaren?
Jawel.
En waar?
Nee, het zat erin in 2019. En alles wordt hernomen. Dus je kiest, oftewel herneem je, oftewel laat je het vallen. Dus dat is gewoon overgegaan. En daarbij hebben we een bijkomende investering gedaan, omdat er... gezien werd dat er te weinig zou zijn. Niet alleen voor de aankoop, maar ook voor de inrichting.
En hoeveel en hebben jullie nu wel een juist bedrag ongeveer voorzien?
Helemaal juist had dat zeker nog niet zijn. Want en daarvoor moet het helemaal uitgetekend worden en alles beslist en bepaald worden.
En over welke verschil spreken we dan?
Verschil tussen wat?
Tussen wat er van gebudgeteerd is en wat het...
2,5 miljoen ongeveer. En
kan minder zijn.
Dat is hetgene die nu gebudgeteerd geweest is.
Ja.
Maar hoe dat juist gaat zijn. Maar het is wel altijd zo, als we tekort hebben, is dat een probleem. Als er te veel is, is dat geen probleem. Dan wordt dat overgeboekt naar het volgend jaar of afgeboekt op het einde van het jaar.
Ja.
Dus dat is eigenlijk gemakkelijker.
Ik wil daar nog een keer aan toevoegen. Het gaat wel deel over de aankoop en ook de inrichting, dat budget. Inrichting ook al.
Ah ja, oké.
En dat is natuurlijk een raming.
Dank u wel. Schepen Roerik, u had nog één punt.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, er ligt voor u een, het is gedichtendag vandaag. En voor u ligt er een gedicht van René de Klerk naar jaarlijkse gewoonte. En aangezien dat de gemeenteraad niet te lang geduurd heeft, zal ik het gedichtje even voorlezen voor jullie. Voorkantkussen. Losjes, losjes, losjes. Vliegen doen de klosjes. Van de ene kant naar de andere kant. Vrouwken schoon vragen, wie zal dat kantje dragen? Het liefste kind, het koningskind, het kind, liefste kind van het land. Zachtjes, 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 reizen ons gedachtjes, van de ene kant naar de andere kant. Kan er iemand peizen waar die gedachtjes reizen? Naar het liefste kind, naar het koningskind, naar het liefste kind van het land. Losjes, 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 kinders gaan als klosjes, van de ene kant naar de andere kant. Kinderkers, der armen, wie reikt er u zijn armen? Het liefste kind, het koningskind, het liefste kind van het land. Dank u.
En, ik ging net zeggen... We zien er regelmatig koningskinderen bijkomen, was dit heel gepast. Dan stel ik vast dat het nu geheime zitting is. Maar ik wil wel nog even bij vermelden dat de volgende gemeenteraad binnen 3 weken doorgaat voor de geïnteresseerden en niet binnen 4 weken, gezien de krokusvakantie. Dank u wel.